Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 4, vers 16 tot 32. Lucas 4, vers 16 tot 32. De te zingen psalmen, psalm 54, vers 2. Psalm 56, vers 1 en 6. Psalm 91, vers 2. Psalm 124, vers 2 en 4. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 4, vers 16 tot 32. De te zingen psalmen, psalm 54, vers 2. Psalm 56, vers 1 en 6. Psalm 91, vers 2. Psalm 124, vers 2 en 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader die zondaren zaligt, van God de Zoon die het verlorene zoekt, en van God de Heilige Geest die het verdorvene vernieuwt. Amen. Wij willen met elkaar gaan zingen, gemeente, psalm 54, daarvan het tweede vers. Want vreemden steken het hoofd omhoog tot mijn verderf. Ik zie tirannen om mij te doden samenspannen. Zij stellen God zich niet voor het oog. Zie God die nimmer mij vergeet, is mij een helper in mijn lijden. Hij voert hen aan die voor mij strijden en ondersteunt mij in mijn leed. 54, het tweede vers. zal in dit middaguur worden voorgelezen hetgeen u opgetekend kunt vinden in het Nieuwe Testament. Opnieuw in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Nu uit het vierde hoofdstuk en daarin de versen 16 tot en met 32. We noemen u als de schriftlezing voor dit middaguur Lucas 4, de versen 16 tot en met 32. Maar doen we eerst met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en in ieder van ons spreken in zijn hart aldus.
Die verleden heeft onder Pontius Pilatus, is
U vindt de tekst voor de prediking in het u voorgelezen gedeelte Lucas 4, de versen 28 tot en met 30, waar de Heilige Geest deze woorden heeft laten opschrijven. En ze werden allen in de synagoge met toorn vervuld als ze dit hoorden. En opstaande wierpen ze hem uit buiten de stad en leidden hem op de top des bergs op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Tot zover. Zoeken we eerst voor met elkaar het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. O Allerhoogste Majesteit, Heer des hemels en der aarde, uit wien, door wien en tot wien alle dingen zijn, het heeft u behaagd om ons ook aan de middag van deze dag samen te brengen in het kerkgebouw van Vriezenveen, rondom en onder de verkondiging van uw getuigenis. En dan bidden wij of deze plaats vanmiddag werkelijk een Bethel, een huis Gods mag wezen, dat u hier zou willen werken en zou willen wonen, en dat we ons verblijden mogen in de zegeningen van uw huis, dat u ons helpen wil bij het luisteren en bij het spreken. Van onszelf kunnen we er immers niets in betekenen, Heer. We kunnen onze oren niet eens zelf openstellen, nog minder onze harten. Het is een werk van u, o God, u wil wel dat we erom bidden. En we zijn er niet mee klaar als we het niet doen. Want we maken de schuld dagelijks meerder. En we betekenen daarmee alleen maar meer en meer ons eigen doodvonnis. Dat we liggen onder uw vloek. We bidden dat u door genade wilt doen als dat u het bij Lydia deed. Welke hart u de Heer hebt geopend, zodat zij achtnam als een vruchtgevolg van uw daad, van het woord dat van een apostel gesproken werd. En dat woord dat mocht ook wonderen doen in haar hart en leven. Want het bracht haar bij hem, om wie het uiteindelijk gaat, buiten wie er geen leven is, alleen een eeuwig zielsverderf. Maar in hem liggen toch de schatten van het heil. En zo heeft Lydia dat mogen aanschouwen. Paulus mocht haar de Christus der schriften preken, dat hij gekomen is, dat de Messias daar is en dat hij zijn werk gedaan heeft. En dan gaat vanmiddag ook in het bijzonder over de Messias, over de Christus der schriften. En dan zal die zelf het woord openen in een van de synagogen, in een van de woningen Gods. Zou het vanmiddag hier ook mogen gebeuren? Zou het uitwerking mogen hebben in die zin dat we ingewonnen mogen worden voor uw wegen? Dat we hier niet in vijandschap zullen ontbranden zoals daar? We zijn geen haar beter. We zijn precies van dezelfde lap gescheurd en uit hetzelfde hout gesneden. Doe ons dat zien, Heere, opdat we ons verootmoedigen. Geen hoge gedachten zullen hebben van onszelf, maar dat we juist zullen bekennen dat we midden in de dood liggen. We bidden dat u de gemeente gedachtig wilt wezen, zoals ze is opgekomen naar uw woning, zoals er wordt meegeluisterd in eigen huizen, bij hen die niet meer naar de kerk kunnen komen. We bidden om een zegen voor hen die gezond zijn en voor hen die ziek zijn. We bidden voor de diaken Smelt, dat u hem genadig herstel van zijn krachten zou willen geven, opdat hij het hem opgelegde ambt nog weer zou mogen uitrichten. We bidden waar er tweetallen zijn gesteld en de naam ook vanmorgen al zijn afgekondigd en zo dadelijk als u het geeft nog een keer, dat u met het oog op de stemmingsvergadering die gaat volgen, zo zou het willen leiden dat de gemeente gebracht mag worden bij de man die u voor het werk bestemd hebt. En dat u ook daarin wilt werken, mag het zijn tot blijdschap in het midden van de gemeente. Tot bewaring van het woord ook in de gemeente. Ja, Heere, daarin ziet het ook op u en blijft het ook op u wachten. Gedenk de mannen die overig zijn in de kerkenraad. Ondersteun en sterk en schraag ze in alle arbeid die u op de hand en op de schouder hebt gelegd. Gedenk vriend en collega Bijl. Stel hem tot een eeuwige zegen onder dit volk. Gedenk uw gane getrouwe knechten, waar ze ook uitgaan op deze dag om uw woord te verkondigen. Gedenk ze die arbeid op het zendingsveld en in de evangelisatie. Gedenk uw volk Israël, de beminden om der vaderen wil. Een volk zo verschrikkelijk geseculariseerd, verwereldlijkt in alle betekenissen van het woord. En toch, u hebt voor dat volk nog bijzondere beloften. Wij kunnen ze niet vervullen. Het is maar goed ook dat wij het niet hoeven te doen. Maar gij kunt en zult het doen op uw tijd en op uw wijze. Heer, dat het gebed voor Israël niet worden vergeten. En dat u schenken wil, dat ook, zoals het toch de plicht van uw woord is, de heidenen Israël tot jaloersheid zouden verwekken. Dat er ook onder ons dat zelfonderzoek mag zijn. Of we dat doen. En of we ook wereldlingen in eigen omgeving jaloers maken. Of dat de wereld moet zeggen, zie eens hoe men elkaar in de kerken verbijt en verreed. Er kan zo'n tegenstelling zijn. Met zoals het behoort te wezen, hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, waar het liefdevuur niet wordt verteerd. O getrouwe God, dat het onder ons zo mag wezen, dat de wereld jaloers gemaakt en getrokken mocht worden, en dat er vanuit de wereld ook gevraagd zou worden, vertel ons van de God die gij dient, want ook de wereld om ons heen, die is net als de wereld in ons. Geen belangstelling voor God en goddelijke zaken. Een hart dat er toegesloten voor is. Maar als het u behaagt om het anders te maken, dan wordt het ook daadwerkelijk anders. Heer, dat er ook in de wereld, in deze omgeving, getrokken mogen worden. Want er is toch niemand die zalig kan worden buiten u om. Het is toch niet zo dat we elk op onze eigen wijze tot het heil kunnen komen wie die weggaat. Ga toch voorbij aan uw woord dat zo helder zegt, dat er maar één naam onder de hemelen is gegeven tot zaligheid. De naam van uw lieve Zoon, Heere. Zou u onze kerk gedachtig willen zijn? Ze heet herstel de kerk, dat ze het ook mag zijn of mag worden meer en meer. Dat u in haar midden wil werken en wil wonen. En ook naar de toekomst toe wilt schenken. Dat de zorgen zouden worden weggenomen. Ik weet wel dat u ze geeft om ons klein te houden. Maar Heere, dat het maar tot gebed mag leiden. Dat gebed dat u nog arbeiders wil uitstoten in de wijngaard die het woord recht mogen verkondigen, dat het ook in onze kerk nu en in de toekomst gebeuren mag met het oog op het welzijn van onze ziel en op de zielen van onze nakomelingen, als we die mogen hebben. Geef dat een gebed is voor het kroost van de gemeente. dat er gebed is voor kinderen en kleinkinderen waar ze zijn, maar dat u ook de kinderloos echtparen gedachtig wil wezen en ook daar wilt werken en wilt wonen. O getrouwe God, zo hebben u veel te vragen. We moeten belijden, we hebben u alles te vragen en we hebben niets om u aan te bieden. U kunt geen redenen nemen uit ons om ons gedachtig en genadig te zijn, want die redenen die zijn er in ons niet. Maar zou u redenen willen nemen uit uzelf om uw eeuwige welbehagen en zo ook in dit middaguur nog op ons willen neerzien in gunst van boven, dat bidden wij om Christus, uw lieve Zoons wil, uit loutere genade. Amen. We gaan zingen ter inleiding op de prediking uit de 56e psalm, daarvan het eerste en het laatste vers, 56 vers 1. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd aan alle kant. Zie hoe de mensen boze netten spant om mij daarin te jagen. De ganse dag is het oog op mij geslagen. En ook het zesde. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. De vers 1 en 6 van Psalm 56. Gods hulp en onder inwachting van de onmisbare bediening van de Heilige Geest. Hopen we in dit middaguur uw aandacht te bepalen bij hetgeen dat u opgetekend vindt in Lucas 4, de versen 28 tot en met 30. Waar we ook de Heer Jezus tegenkomen in een vorm van lijden. De lijdende borg. Ik lees u die versen. En ze werden allen in de synagoge met toorn vervuld als ze dit hoorden. En opstaande wierpen ze hem uit buiten de stad en leidden hem op de top des bergs, op de welke een stad gebouwd was, om hem van de steilt af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. En zij, daarmee begint de tekst. En het laatste vers begint met, maar hij. Dat schrijft als thema boven de preek. En zij, maar hij. En dan drie punten. In de eerste plaats, een preek van Christus. Ten tweede, een daad tegen Christus. En ten derde, een wonder door Christus. Een preek van Christus. Een daad tegen Christus. En een wonder door Christus. Eerst een preek van Christus. Gemeente, er liggen soms van die tegenstellingen in het woord van de Heer waar een mens geneigd is overheen te lezen. De verzoeking in de woestijn is beschreven in het begin van Lucas 4. En die verzoeking is inmiddels voorbij. De Heer Jezus verzocht door de Satan in een woestijn waar niets is, waar het leeg is. De tweede Adam, staande gebleven door Gods genade. Terwijl de eerste Adam verzocht werd in het paradijs door de Satan. In een omgeving vol van vruchten, waar alles rijk voorradig was. En Adam viel. En ik in hem. En dan heb ik genade nodig om dat laatste te geloven. Ik kan het zeggen om rechtzinnig te zijn. Maar alleen genade van de Heere zal me leren om het daadwerkelijk te verstaan. Dat ik in Adam gevallen ben. En dat God rechtvaardig is als hij mij de schuld toerekent van die zonde. Christus staande gebleven. Wat is dat een troost voor de levende kerk. Want als hij gevallen was in die verzoeking in de woestijn, dan zou er nooit iemand zalig kunnen worden. Er was er geen weg tot het heil, want er werd de wet niet gehouden. Gemeente, de Satan zal het niet gelukken om Christus te laten vallen, niet als hij alleen is. Maar ook niet als die toegejuicht wordt door de mensen. Dat is verderop in dit hoofdstuk aan de orde. Als u kijkt in het 15e vers, dan ziet u de Heer Jezus na de verzoeking in de woestijn als een rondtrekkend prediker in de synagogen optredende, prekende. En hij wordt van allen geprezen. En wat is dat ook een satanische val? Wat is dat een strik waarin velen zijn gevallen? Geprezen door de mensen. Geprezen door kerkmensen. En het niet te kunnen verdragen. En te vallen daardoor. Verleid te worden door de mensen naar de mond te gaan spreken of weet ik wat niet voor andere mogelijkheden dat er zich allemaal op dat terrein voordoen. En Christus blijft onveranderd dezelfde. En dan kom ik hem tegen vanmiddag in mijn tekstgedeelte. In de kerk. In Nazareth. In de synagoge. En wat moet dat daar een indrukwekkende dienst geweest zijn. Net zo goed als in die diensten in de synagogen waar eerst van gesproken is. Of als u naar die tijd kijkt in Capernaum. Waar men zich ook versloeg over zijn leer. En waar men zich verbaasde over de wonderen die hij zelfs in de synagogen deed. Indrukwekkende dienst. Maar daar hadden ze allemaal een goed afloop. Daar liepen de diensten rustig naar het einde toe. Hier, in de dienst die vanmiddag onder de loep ligt, daar loopt het heel anders af. Daar staat men aan het einde van de dienst op. En dan werkt men Christus de kerk uit. Letterlijk en figuurlijk. Men wil van hem af. Er gebeurt veel in die dienst. Gemeente, we bevinden ons naar de tekst aangeeft in het 16e vers in Nazareth, waar hij opgevoed was. U weet dat in de tijd voor de geboorte van de heiland de engel Gabriel gezonden werd tot een vrouw, een jonge ondertrouwde vrouw, Maria, om haar aan te zeggen in Nazareth dat ze bevrucht zou worden van de Heilige Geest en de Christus zou voortbrengen. U weet dat zij met Jozef van Nazareth is opgetrokken naar Bethlehem. Jozef kwam ook uit Nazareth. En ze moesten naar Bethlehem om daar beschreven te worden. Ingeschreven te worden in de registers. Op eis van keizer Augustus, die man in Rome. Die regeerde over een groot deel van de wereld. En die uiteindelijk alleen maar doen moest wat de Heere wilde dat er gebeuren zou. Want Christus moest worden genoteerd in de registers van Bethlehem als zijnde Davids zoon. Davids grote zoon. U weet dat toen ze Nazareth verlaten hadden, Christus in Bethlehem geboren is. Niet alleen de herders daar geweest zijn. Enige tijd later, het zij in Bethlehem, het zij in Jeruzalem, de wijzen uit het oosten zijn gekomen. En die hadden goud, wierook en mirre meegenomen. Goud om hen van geld te voorzien voor de tijd die ging komen. Het waren arme mensen, Jozef en Maria. Ze moesten na de voorstelling in de tempel met de Heer Jezus Christus, waar Simeon hem in zijn armen mocht houden, Anna erbij kwam, vluchten naar Egypte en daar enkele jaren doorbrengen. En de Heer had voorzien in geldmiddelen via die wijzen uit het oosten. God zorgt voor zijn kind, voor zijn kerk. Hoef u niet over in de war te zitten. Dat doet de Heer altijd. Op een bijzondere wijze die ons verstand te boven gaat. En enkele jaren toen Herodes gestorven was, die het kind en de kinderen in en rond Bethlehem bedreigde, kwam Jozef terug op aanwijzen van de engel. En toen wou hij gaan wonen in Jeruzalem, in Judea. Misschien dacht hij, Herodes is weg, nu is de tijd voor Christus gekomen om zich te openbaren. Het was te vroeg. Hij moest naar het noorden. De engel die wees hem de weg naar Nazareth. Christus moest Nazarener geheten worden. Want hij is voortgesproten, dat spruitje waar Jesaja van gesproken had. Christus Nazarener. En Jozef en Maria moesten terug naar de plek van hun afkomst. Daar kwamen ze vandaan. Zo werkt de Heer altijd. Hij brengt de mens terug naar de plek waar die vandaan komt. En daarom was het vernedering voor Jozef en Maria, maar nog veel meer voor Christus. En daar in Nazareth is hij opgevoed. En daar in Nazareth waar die vernederde, die verachte, die gesmaarde zaligmaker opgroeit, kom ik hem vanmiddag tegen en wel in de synagoge. Gemeente, er is geen betere plek voor de heiland om te verkeren dan in zijn huis. 12-jarige Jezus had zijn ouders erin moeten onderwijzen toen ze hem kwijt waren. Wist ge niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Het huis van zijn vader. Hoe lief heeft hij dat gehad? Hoe lief moet hem de synagoge, het huis Gods, zijn geweest? Gemeente, daar wil de Heere zich openbaren aan mensen. Daar wil de Heere het evangelie van vrije genade laten verkondigen aan zondaren die alles verbeurd en verzondigd hebben. Zulke mensen zijn wij. We hebben nergens recht op. Alles erdoor gebracht. En hier wil de Heere in de smitsen van de Heilige Geest u laten horen dat u nog bekeerd kunt worden. En hoe u bekeerd kunt worden. In welke weg of de Heere dat komt te werken. Het is zo terecht dat onze Dordtse vader het ook hebben genoteerd. Dat God goede tierenluk verkondigers uitzendt van die zeer blijde boodschap tot wie hij wil, wanneer hij wil, zolang hij het wil. Nou, hier is het wel heel bijzonder in Nazareth. Christus is in de kerk. Hij is er zelf, de zoon des vaders, in het huis Gods van Nazareth. En het staat er zo mooi, hè. Hij kwam te Nazareth waar hij opgevoed was en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge. En dan weet ik wel dat er heel veel mensen zeggen, ja dominee, het is maar een gewoonte om naar de kerk te gaan. En dan zeg ik, kijk eens, naar zijn gewoonte ging hij naar de kerk. Is hij ons daarin niet allereerst tot een voorbeeld? Het is maar een gewoonte om naar de kerk te gaan. En dat zeggen dan veelal mensen die niet zo trouw naar de kerk gaan. Heb ik de tegenvraag, is dan thuisblijven niet maar een gewoonte? En dan moeten we ook nog verschil maken tussen een goede gewoonte en een kwalijke gewoonte. En dan is het een kwalijke, dan is het een zondige gewoonte om niet naar de kerk te gaan. Of om slordig naar de kerk te gaan. Om trouw naar de kerk te gaan. En zich te beroven van de zegen dat de Heere daar net zal zijn als u er niet bent. En u mist de zegen door uw eigen schuld. Het is een gewoonte. Maar het is de gewoonte die moet worden aanbevolen, moet worden gestimuleerd, getrouw moet worden betracht. Want het is de gewoonte van de heiland geweest. De beste gewoonte op zijn dag naar de synagoge, naar de kerk te gaan. Christus is er. En gemeente, u weet het, de kerkdienst. Dat is toch de smitsen van de Heilige Geest. Dat is de plaats waar de Heer wil werken en wil wonen. Dat is de plek waar de Heer wonderen wil werken in zondaars harten. Het is de plek waar de Meester is voorgegaan. En als iemand een echte christen wil zijn, dan zal hij zich voegen in de gang van zijn Meester. Dan is dat ook geen vraag meer voor hem. En als er nou iemand is die zichzelf moet aanpakken vanwege slordigheid, vanwege ontrouw in deze zaken, hij of zij ga zijn gang en dan spoedig laat er geen gras overgroeien. Gemeente, Christus is in de kerk. In Nazareth. Hij is er persoonlijk. Hij is er lichamelijk. En al die mensen die in de kerk waren, die hebben hem gezien, En die hebben hem zometeen ook gehoord. Schriftlezing, prediking. En heb ik in mijn jeugdjaren wel eens gedacht als de Heer Jezus nou in de kerk is. En iedereen ziet en hoort dat. En de Heer Jezus gaat zelf voor in de eredienst. Dan zullen er toch wel achter elkaar allemaal wonderen gebeuren van bekering, van geloof en dergelijke. En als ik dan vanmiddag daarnaast leg het gedeelte wat ons is voorgelezen, dan moet ik het tegen mezelf zeggen en ook tegen u zeggen, laat ons alstublieft in deze zaken niet vergissen. Het is niet zo dat als hij er is, dat dan het gepredikte woord bij iedereen een zegen afwerpt. Als hij er niet is, kan bij niemand. Dat is waar. Maar als hij er is, dan wordt het ook nog met onderscheid gesproken. En dan weet ik niet of zijn moeder Maria in de kerk geweest is in Nazareth. Daar wordt geen woord van gezegd. Er wordt wel zometeen van het geheel van de gemeente het een en ander gezegd. Jezus is in de kerk in Nazareth waar hij opgevoed is en als er nou in Vriezenveen iemand zou volgaan die opgevoed is in de gemeente, dan zou de eerste keer als die daar preken zou best het een en ander op afkomen. Mensen in nieuwsgierigheid, zou de kerk vol zitten. En dan kunt u me tegenwerpen dat niemand in Nazareth wist dat de Heer Jezus zou gaan preken, dat hij zou gaan opstaan om te lezen enzovoort. Dat is waar. Maar u bent wel met me eens dat het een bijzondere zaak is dat daar iemand voorgaat die daar opgeroeid is. En ook dat het heel bijzonder is dat de mensen in Nazareth het niet hebben geweten. Het was verborgen voor hun ogen dat de heiland hun plaatsgenoot ook was de plaatsvervanger die de Heere heeft gestuurd naar de wereld om in de plaats van zijn volk en kinderen de straf te dragen als de man van smarten, om in hun plaats de toorn van God te willen dragen en die te willen wegdragen in een zee van eeuwige vergeten. Dat hebben ze niet geweten, ze hebben hem niet gekend, ze hebben hem miskend. Dat alleen al, dat is zo pijnlijk voor de middelaar. Wat moet dat al die jaren van zijn jeugd al voor hem hebben betekend? Wat moet het hebben ingehouden als hij daar deze keer is in de kerk in Nazareth? Hij is gekomen tot het zijne. In zijn vaderstad. En hij kan er weinig wonderen doen vanwege het ongeloof. Staat bij andere evangeliën. Hij is gekomen tot het zijne, tot zijn vaderstad. En hij wordt er niet aangenomen. Hij wordt er zelfs op een gruwelijke manier verworpen. Hij wordt er letterlijk weggestuurd. Vreselijk moet dat voorspel van Golgotha zijn voor de middelaar zelf, gekomen tot het zijne. Gemeente, in gedachten gaan we even die kerk binnen in Nazareth. Heer Jezus heeft er voor de eerste keer voet gezet als voorganger. En dan ging het in zo'n synagoge een beetje anders toe als dat het in onze kerkdiensten er aan toe gaat. Hier is het de voorlezer die de lezing uit Gods heilig woord verzorgt. Het is de predikant die geroepen wordt om het woord te verklaren, om het toe te passen. En is het niet gepast dat er iemand anders zou opstaan om ook nog een woordje te willen zeggen, zo spontaan. En zo kennen wij dat niet, maar dat was daar in die synagogen in Israël wel de gang van zaken. En als er dan iemand opstond En dan waren die Joden altijd nieuwsgierig genoeg om te horen of die man het nou eens was met opvattingen van de Farizeeën, of dat hij meer stond op de lijn van de Sadduceeën, of hij wat nieuws had te zeggen, of dat hij zich aansloot bij een oude leraar. En zo ging dat in Israël, in zo'n synagoge. Wel nu, Christus staat op en aan hem wordt gegeven het boek van de profeet Jesaja. En nou is het mij niet bekend of dat het boek was wat voor de lezing genoteerd stond, om zo te zeggen. Of dat de Heer Jezus speciaal om de boekrol van Jesaja vroeg. Hoe dan ook, het is Gods voorzienigheid dat juist de boekrol van Jesaja door hem mag worden gelezen in deze dienst. En dat er van dat profetische boek wat mag worden gezegd. Jesaja is de evangelische profeet. Hij wordt wel genoemd de vijfde evangelist. Jesaja is de man die nog helderder dan andere profeten heeft mogen spreken over het kind dat geboren is voor Gods kerk, de zoon die haar gegeven is, de maagd die zwanger werd, zou een zoon baren, en dergelijke zaken. Het hoofdstuk over de man van smarten, de lijdende bargemiddelaar, staat allemaal in die profetenrol van Jesaja. En dan heeft Christus gelezen uit het 61ste hoofdstuk. En daar leest hij: het staat er toch, de geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden. Niet om aan de rijken, maar aan de geestelijke armen het evangelie te verkondigen, want zij niet de financieel armen. Maar de geestelijke armen, de armen van geest, die zalig gesproken worden. Hij heeft mij gezonden om te genezen die gebroken zijn van hart. Want de Heer heeft een welgevallen aan een door schuldbesef getroffen en verslagen geest. Niet aan datgene wat heel is, maar datgene wat stuk gebroken is door de almachtige werking van de Heilige Geest. Daarin heeft de Heer een behagen om de gevangenen te prediken, loslating. Die gevoelen dat ze vastzitten aan de boeien, vastgeklonken aan de zonde en aan de dood, en die er zichzelf niet van kunnen losmaken. Om hen te prediken de loslating. De blinden zijn de mensen die niks zien. Het gezicht, en als de Heer het gezicht geeft. Het eerste wat een blinde te zien krijgt is dat hij blind is. Dat hij God kwijt is. Dat hij midden in de ellende leeft. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. En te prediken het aangename jaar des Heren. En dan laat hij nog weg de dag van de wraak onze Gods. En de Christus neemt hier echt dat evangelie uit Jesaja 61. En er zijn verwijzingen ook naar Jesaja 42 daarin te vinden. En als hij klaar is met lezen, het boek toegedaan heeft en teruggegeven heeft aan de dienaar, gaat hij zitten. En het was in Israël de gewoonte dat de leraar zittend onderwees. En gemeente, dan gaat Christus zeggen in die synagoge. En het oog van ieder is op hem geslagen. Hij gaat zeggen: heden is deze schrift, dit gedeelte wat ik u gelezen heb, in uw oren vervuld. Heden is de gezalfde des Heren gekomen. Heden is het aangename jaar des Heren. Heden worden deze dingen vervuld. God vervult zijn woord, Nazareth hoort in mij in deze tijd. O gemeente, dan legt Christus hier zelf de schrift uit. Wie kan beter doen dan hij? Zijn uitleg is de allerbeste. Hij gaat de schriften lezen en weet u wat er dan gebeurt? Dan gaan de schriften ook onze harten lezen. En dan wordt ons duidelijk gemaakt wie we zijn. En als u nou van het volk van God mag zijn, dan zul u zeggen, nou hoor ik hier de stem van mijn liefste. Dat is die. Dat is Christus. Gekomen als de gezalfde des Heren. Gemeente, in ons tekstgedeelte spreekt Christus zelf en vloeit de waarheid van zijn gezegende lippen. En wat hij doet, dat hoort u goed. Hij richt de waarheid op zichzelf. Als hij zegt, het is in mij vervuld. En Christus is de enige die mag zeggen, die mag preken. Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Kan dominee nooit zeggen, wie het ook is. Zo mag geen mens spreken. Hij alleen. Alles is in hem. En dan staat er in 22e vers. Als de reactie zitten we midden in de kerkdienst. En ze gaven hem al een getuigenis. En verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En zei, is deze niet de zoon van Jozef? Aan de evangelie voerde nog en toe is zijn moeder niet Maria. En dan worden zelfs de namen van zijn vier broeders genoemd. Jezus, de timmermanszoon. Wat kan die man mooi preken. Wat een aangename woorden vloeien er allemaal van zijn lippen. Ja, gemeente, kan gebeuren dat de gemeente reageert op zo'n manier. Kan die man mooi preken, maar zeg ik het misschien een beetje raar vanmiddag. Van mooie preken mag je wel bang zijn. Als de gemeente naar huis gaat met de gedachte, wat was het mooi. Kun je afvragen, is het wel begrepen? Is er wel goed gepreekt? Maar als een preek niet meer zo mooi is. Maar als een preek u raakt. Als een preek u treft. Als een preek u een beschamende zegen geeft. Als een preek verootmoedigt. Klein maakt. Schuldig maakt. Dan beantwoordt hij aan het doel waartoe de Heere de preek zendt. Mooie preek, ja. Maar met eerbied gesproken, Christus is er niet van onder de indruk, want hij zegt, ge zult zonder twijfel zeggen tot mij, geneesmeester, medicijnmeester, genees uzelf. Al wat we gehoord hebben dat in Capernaum is geschied, doet ook hier in uw vaderland. En dan gaat hij verder preken. En in het tweede gedeelte van de preek. Je zou kunnen zeggen in de toepassing van de preek van Christus gaat het gebeuren. En u moet het vasthouden gemeente, we hebben het vanmiddag over een preek van Christus. Niemand minder dan Christus is hier aan het woord. Niemand die beter kan preken dan hij. Preek van Christus. Wat zegt Christus in de toepassing naar zijn gemeente toe? Ja, het lijkt zo simpel. Ik zeg u, geen profeet is aangenaam in zijn vaderland. Ik zeg u in de waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia. Toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat een grote hongersnood werd over het gehele land, en tot geen van hen werd Elia gezonden, dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe is. Nou zeg eens gewoon een stukje historie. Ja, wacht even. Inwoners van Nazareth hebben het goed begrepen. Wat zegt Christus hier? Hij zegt, Nazareth, er is een tijd geweest in Israël dat de profeten werden gezonden En hun boodschap werd niet geloofd. Er is ongeloof in Nazareth. Vanwege het ongeloof heeft hij de weinig krachten en tekenen kunnen doen. Ongeloof. Hij zegt dat is er vroeger geweest in de dagen van Elia. En weet u wat de Heer toen deed? Toen nam die Elia weg uit Israël. Dat was een oordeel. Niet één profeet was tot troost gebleven en geen sterveling wist hoe lang het duren zou. En toen nam die Elia weg. Hij heeft hem eerst een poosje opgeborgen bij de beek Krit waar hij hem heeft onderhouden. En toen bracht hij hem in Sarepta, dat is Sarfat. Sidon is, dat ligt bij Sidon. En dan moet u weet dat, maar ik haal het even naar voren toe. Het is in de dagen van de goddeloze koning Agab. Agab is getrouwd met Izebel. En Izebel was een dochter van de koning van Sidon, waar Et Baal gediend werd. Sarepta Sarfat ligt bij Sidon. Waar gaat de Heere Elia opbergen? Bij Sidon. Waar die goddeloze koningin vandaan komt. Je zou zeggen, in het hol van de leeuw. Daar laat de Heere zijn kind en zijn knecht een poosje zijn. En wat had hij het er goed en wat had die vrouw het goed. Bij wie hij daar mocht inkeren. Ze werd onderhouden en toen de zoon stierf en ze beproefd werd, kreeg ze hem ook nog terug. Dat deed de Heere toen. En voordat ik een verdere toepassing erop maak, eerst dat tweede voorbeeld even. Wat in dezelfde lijn moet worden verklaard, dat kan niet anders. Christus noemt twee voorbeelden uit de geschiedenis van Israël met één strekking. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd dan Aman de Syriër. Nou, dat melaatsen mensen waren die een dodelijke ziekte in zich omdroegen, dat begrijp u wel. Het waren mensen ten dood opgeschreven. De rabbijnen die zeiden, het is net zo eenvoudig om een melaatse te genezen als om een dood op te wekken. Het laatste kon niet en het eerste ook niet. Ongeneeslijk zieken. En die waren de zat in Israël. Toen Elisa profeet was. Maar wat deed God? Hij ging aan al die melaatsen voorbij en liet er een komen uit Syrië, Naaman. Een strijdbaar held. Doch melaats, een generaal. In het leger van de Syriërs. En zijn vrouw, die had een meisje, was een keer met een of andere strooptocht uit Israël vandaan meegenomen naar Syrië. Terechtgekomen bij die vrouw van Naaman. Dat is allemaal goddelijke voorzienigheid hoor. Had de Heere zo geleid. Hè? Wij kunnen het vaak niet verklaren. Als het eerst gebeurt, later, dan worden de verbanden duidelijk. En dat meisje dat heb tegen de vrouw mogen zeggen. Uw man is ernstig ziek en die zal moeten sterven. Tenzij dat hij gaat naar de profeet in Israël, naar Elisa. Die zal hem van zijn melaatse ontledigen. Genezen als die daar komt. Het kind had er nog nooit een voorbeeld van gezien of gehoord. Er staat geen voorbeeld van in de schrift. Maar ze heeft het geloofd. Naaman de Syriër is gegaan. Hij heeft zich moeten wassen in dat water van de Jordaan. Terwijl hij zei, zijn niet Abana en Farpa de rivieren in Damascus veel schoner dan die verachtelijke Jordaan? Had ik het daar niet kunnen? Nee. En de strekking van deze beide voorbeelden is dat de Heer aan Israël voorbij ging. En dat hij zich wende tot heidenen. Weduwe in Sarfat. Een Syrische legeroverste. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Hebben ze gevoeld hoor. Ze hebben goed begrepen. In die synagoge van Nazareth. Dat de Heer aan Israël voorbij ging. En dat hij zich tot de heidenen ging wenden. En dat is. En laten we het met een theologisch begrip samenvatten. Dat is de goddelijke vrijmacht geweest. Dat is de soevereiniteit van de Heere God. En dan mag de Heere in zijn eenzijdige welbehagen zelf vaststellen. Maar het is een steen des aanstoot. Het is een rots der ergernis. Gemeente, die leer van verkiezing, die leer van Gods vrijmacht, daar stoten we ons aan. Ja, we zeggen natuurlijk 1000 keer dat de Heere niks aan ons verplicht is. En dat hij ons voorbij kan gaan. Maar als het nou gebeurt, als hij zich nu wendt tot uw goddeloze buurman of buurvrouw, en die pikt hij eruit en u niet, moet je eens kijken hoe boos dat u wordt. Want dan denk u, ik was veel eerder aan de beurt. Ik had het. Ja, dan ga je een woord zeggen wat we natuurlijk in de kerk en de reformatorische kerken niet willen zeggen. Ik had het toch eerder verdiend. Maar de Heere ging voorbij. Mag hij het dan nog doen? Ben u het dan nog eens met de vrijmacht van de Heere? Erkent u werkelijk de soevereiniteit van God? Mag u echt het recht van God toevallen? En zeggen, hij verkiest wie hij wil. En hij verwerpt die hij wil. Kijk, dat staat in een preek van Christus. Tweede punt volgt er direct op. Een daad tegen Christus. Gemeente, tot halverwege de kerkdienst ging het goed. Heel goed in Nazareth. Wat was er een aandacht, wat was er een verwondering. Wat kon de Christus goed preken. Maar toen die toepassing kwam. En toen ze voelden dat ze er buiten gezet werden. Toen was het mis. En wat is de oorzaak, de aanleiding? En dan blijf ik in herinnering roepen vanmiddag. Er is niemand anders aan het woord dan de Heere Jezus Christus alleen. Wat gebeurt er? En zij. En ze werden allen in de synagoge met toorn vervuld. Allen. Het is een woord dat leidt geen uitzondering. Of het moet een woordgebruik zijn. En dat ziet op zo goed als allen en iedereen. En dat zou ook nog kunnen. Maar allen met toorn vervuld. De hele kerk. Boos. Ziet u de tegenstelling? Ze werden allen met toorn vervuld. En in diezelfde dienst. Vers 22 hadden ze nogal een getuigenis gegeven. En verwonderden zich. Als een spreek. Gebeurt in diezelfde dienst. Bij dezelfde hoorders. Wat kan het omslaan? Wat heeft Christus dat meermalen meegemaakt? Wat liggen Hosanna en kruist hem dicht bij elkaar. Wat is ook hier voorspel van het lijden van Christus. We hebben het niet over mensen die boos worden van buiten de kerk. Of van een lichte godsdienst of van een zware godsdienst of weet ik wat. Nee, we hebben het over mensen in de kerk. In de synagoge. Een gemeente. Dan is het zo duidelijk. Dat die prediking die de heiland aan Israël laat horen. Dezelfde prediking is die ook aan ons laat horen. Indien we in ongeloof. De zaligmaker verwerpen. Als die gekomen is. Tot het zijn. En hij wordt niet aangenomen. Door en naar aangenomen. Dan zal de Heere zeggen. En dan komt er een tijd dat ik wegga. Dat ik u voorbij ga. dat ik me tot de heidenen moet gaan wenden. Als Israël hem verwerpt, dan zal die zich tot de heidenen gaan wenden. Als de zaligmaker verworpen wordt, dan blijft er geen slachtoffer over voor de zonde. Als we op zo'n grote zaligheid geen acht slaan, hoe zal het dan moeten aan rijpende werkelijkheid in de vaderstad van de heiland? Ja, ik acht dat een van onze eerste gedachten altijd wel is, als hoorders boos worden, zal wel aan de dominee liggen. Heeft hij zich niet goed uitgedrukt? Heeft hij iets gezegd wat ergernis oproept? Heeft hij misschien een ongelukkige uitspraak gedaan, als we het maximaal op zijn best willen uitleggen? Hebben we ondertussen toch een verklaring in die richting? Dat is hier niet het geval. Christus, die zich altijd goed uitdrukt, die geen vergissing begaat, die heeft hier gepreekt. En men moet hem niet hebben. Men stoort zich aan de verkiezende genade van de Heer. Weet u wat het is? Als die arme zondaren zalig maakt, dan willen ze uiteindelijk in Nazareth geen armen zijn. Als die verslagene van geest en verbrokene van hart heelt, als die daar de medicijnmeester voor wil wezen, dan wil men uiteindelijk niet ziek zijn. Als die er alleen maar inzet die er buiten gezet waren. Ga mee, daar ligt het in. Niemand wil er buiten gezet zijn. En toch zet de Heer alleen binnen die buiten staan. En die waard zijn om voor eeuwig buiten te staan. O, zo vol met zonde zitten we, dan Calvijn zegt, ze begrepen met welk doel Christus deze beide voorbeelden bijgebracht had. Namelijk om hun te doen verstaan dat de genade Gods naar elders overgebracht zou worden. En daarom gevoelden zij dat hun schande daardoor aan het licht kwam. Maar in plaats van de levende door in het geweten getroffen te worden, in plaats van hun ondeugden te veroordelen en het geneesmiddel ervoor te zoeken, worden ze er slechts door in woede ontstoken. Boos, toornig, vol met woede. Ziet u het gebeuren in de kerkdienst? Mensen, ja, dan kunnen u zeggen, die Joden, die zijn geestdriftiger en wij zijn wat rustiger van haar. Nou, dat is de kwestie niet. Maar die mensen die staan op en ze hebben het voornemen om de Heer Jezus de kerk uit te duwen. Ze zijn van plan hem te doden, voortijdig. De dood in de, niet de kruisdood, maar de dood door hem van de stijlt af te werpen naar beneden. Opdat hij daar zijn leven zijnde zou vinden. Zal het gebeuren? Nee. Er is een psalm die zingt. En we willen het nu ook eerst gaan zingen. 91, het tweede vers. Hij zal uit volgevangens net u veilig doen ontkomen. Hij is het die uw leven redt. Ge hebt geen pest te schromen. Hij zal in lijfs- en zielsgevaar u met zijn vleugelen dekken. Zijn waarheid u ten beukelaar en ter ondas verstrekken. 91, het tweede vers. Thank you. Dat is het thema. En dat is ook de lijn van de tekst. Drie punten hoorden we. Althans twee hebben we er gehoord. Tot hiertoe. Een preek van Christus, een daad tegen Christus. Nu derde. Een wonder door Christus. Het is goed om daar de vinger bij te leggen. Maar hij, gemeente, zo staat het er in het 30ste vers. Maar hij, op het moment dat je zou vrezen dat de zaligmaker vroegtijdig aan zijn einde komt. Op het moment dat er de gedachte is dat hij niet de kruisdood zal sterven. Nee, niemand denkt daaraan, dat begrijp ik wel. Want dat hebben zelfs de discipelen niet verstaan. Zelfs die hadden zo weinig zicht op dat priesterlijke werk van de heiland. Maar de Vader wist het. En die koers erop aan. Is maar één dood die past bij de heiland. De vloekdood, om daarmee te laten zien dat hij een gevloekte wilde worden, de kruisdood. Die moet hij sterven. Zo is dat bepaald. Maar op het moment dat het erop lijkt dat hij de vloekdood niet haalt. Maar van de steilte zou afstorten en zo zou sterven. Op dat moment gebeurt de wonder, grijpt God in. Christus gekomen tot het zijne, niet aangenomen, maar verworpen. In Nazareth, spotsmaat, hoon, is zijn deel weg met deze. Ja, dat is het toch? Als de voorganger de deur wordt uitgeduwd. Weg met deze, zo willen we het niet horen. We willen geen verloren zaligmaker zijn met zo'n. Geen verloren zondaar om zo'n zaligmaker te mogen hebben. Het is één al onrust bij die mensen. Bij Christus niet hoor. Tegen al die onrust in. Staat hij daar rustig. Als de koning denkt, rustig. De rots te midden van die woelige baren. Die baren lopen zich te pletteren. Tegen de rots. Al die mensen die zullen zich stuk lopen op Jezus. Het is de een of de ander. Hij zo rustig, zij zo onrustig. Hij door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Al die onrust, ja, je zou hem eigenlijk met woorden nog niet eens kunnen tekenen, maar in onze verbeelding, dan voelen we ongeveer hoe dat gegaan moet zijn. Zo'n schare mensen. En in geestdrift die zich verzet tegen die ene spreker. Kansloos die man. Echt niet. Hij regeert. Hij loopt rustig door het midden van hen weg. Doen ze hem dan niks? Ze kunnen het niet. Weet u? In het Oude Testament in Genesis 19 lezen we in de geschiedenis van Lot zo'n heerlijk voorbeeld. Als die twee engelen gekomen zijn die hem uit Sodom willen gaan halen. Als die 's avonds bij hem zijn, dan komen al de mannen van Sodom. Mannen, van de oudste tot de jongste, uit alle hoeken van de stad. En die komen en die willen dat Lot die mannen aan hen geeft. Opdat ze die mannen kunnen misbruiken op straat. En wat gebeurt er? De engelen die doen de deur dicht. En de mensen die buiten staan, die worden moe om de deur te vinden. Die worden met verblindheid geslagen. Lees maar na, geen zin in. Ze kunnen de deur niet meer vinden. En zo doet de Heer het hier ook als het ware. Hij moet zijn vijanden hebben verblind. O, zie toch eens wat voor koning de kerk heeft. Die regeert in alle rust. Zie toch eens wat een troost ervan uitgaat. Als er nou een kind van God in nood is, dan mag die weten dat zolang de Heer hem hier beneden wil houden, zegt Calvijn, dat God de vijanden beteugelt en betoont dat hij ze zal weghouden. Want God is machtig om in elke situatie in te grijpen. Troostrijk voor de gemeente. Maar we moeten het bovenal verklaren ook met het oog op de koning der kerk zelf die niet vroegtijdig mag sterven. Er staat meermalen in het woord dat de tijd nog niet was gekomen. Niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uren was nog niet gekomen. Soms hebben de mensen stenen opgerepen om hem te stenigen. Maar hij ging uit het midden van hen weg, want zijn uren was nog niet gekomen. Dat is één. Een wonder door Christus. En ik ga eindigen met een strafwonder. Ook een wonder. Maar een aangrijpend wonder. Wat zegt mijn tekst? Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. En die laatste woorden van de tekst die blijven bij mij haken, gemeente. Ik raak ze maar niet kwijt. Hij ging weg. Christus ging weg. De heiland die alleen wonderen doet, gaat heen. Hij verlaat zijn vaderstad. En zover als we dat kunnen naspeuren uit het woord van God, hij is nooit meer teruggekomen. Hij ging weg uit Nazareth, waar hij geen wonderen kon doen vanwege het ongeloof. Hij is er voor de laatste keer geweest. Dat is aangrijpend. Als de Heere voor het laatst in een stad of in een dorp heeft willen spreken, zijn stem heeft willen laten klinken. Hier ontsluit zich iets van die diepte waarvan onze Dordtse vaderen in de leerregels hebben gezegd dat God degene die niet zijn verkoren, naar zijn rechtvaardig oordeel, in hun boosheid en hardigheid laat. Want ze hebben niet gewild dat hij koning over hen zou zijn. Schuld, eigen schuld, Christus weg uit Nazareth. Friezeveen, gemeente. Als de Heere nou zou weggaan uit Friezeveen, zou u dan moeten zeggen, we hebben het verdiend. We hebben ook niet anders verdiend dan wat. Het is eigen schuld. Wie heeft hier onze prediking geloofd? Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Hij ging weg om hem nooit meer terug te keren. Als die hier nou vandaag voor het laatst is af. Als u vandaag voor het laatst onder de verkondiging bent geweest. Als hij nooit meer komt om u te bezoeken met de verkondiging. Als u nooit meer de gelegenheid hebt om onder de verkondiging te zijn. Hoe was u hier dan? Hoe is dan uw verhouding, uw betrekking tot de Christus der Schriften? Hoort u dan bij hen die hem haten en die hem weggewenst hebben uit uw leven? Of mag u dan door genade zeggen, hij heeft naar mij omgezien. Hij die wilde worden de plaatsgenoot van zulke mensen. Hij die wilde worden één met de grootste der zondaar. Hij die de straf voor de grootste heeft willen dragen. Hij heeft naar mij omgezien. Wat zijn we nou? Zijn we een vijand? Of zijn we door genade een vriend? Christus die wonderen doet. Hij is er nog. Hij leeft. De verhoogde koning. Hij wil door u, door jou, door mij gebeden zijn of het wonder, het grootste wonder vrije genade. In deze verloren zondaar verheerlijk mag worden. Zul u erom smeken. Net zo lang. Tot hij ook u genader zij. Amen. We eindigen met gebed. O getrouwe Heere, we komen aan het einde van de eredienst. Dan past het om uw naam met eerbied en ootmoedigheid aan te roepen en te erkennen dat u ons ook vanmiddag gaf om onder uw woord te mogen verkeren. En dan bidden wij eerbiedig en ootmoedig om een zegen over de verkondiging zoals die is uitgegaan. Zou u het willen brengen waar wij het niet kunnen brengen? Zou u vijanden met u willen verzoenen? Door het bloed van Christus. Heer, als dat niet de troost was dat u dat deed en dat u dat doet, dan zouden wij ermee stoppen. Maar dwars door alles heen mogen we weten dat u doorgaat met uw werk. Laat het ook in Vries en Veen mogen gebeuren. Uw naam ter ere en vele zielen. Tot een eeuwige zegen, neem weg wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom. Breng ons op de plaatsen waar verwacht worden. Ga mee met hen die thuis door niemand worden opgewacht. Die eenzaam, alleen, ellendig en verdrietig zijn. Vertroost de zielen in het geween. Gedenk aan hen die tobben met kwalen. In lichamelijk of in psychisch opzicht. Ontfermt u zich over allen, bewaar voor een onverwachtse, voornamelijk voor een onverzoende dood. Geef in de werkweek die morgen begint, wat nodig is om tot uw eer te wandelen. En zie ons aan niet in onszelf, maar in uzelf. O drieënige God en ontfermer uit genade. Amen. 124, het tweede en het vierde vormen de slotzang. Dan hadden ze ons levendig vernield. Hun hete toren had ons gewis ontzield, had God het niet verhoed. Want kwamen haast des volgevangens net. En wat er meer volgt, 124, het tweede en het vierde. Ontvang dan voordat u heen gaat naar uw huizen de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geef u vrede. Amen.